We gaan dus weer naar Exodus 17 en het lijkt me niet verkeerd om hetzelfde schriftgedeelte dan nog maar een keer te lezen om het in herinnering te hebben. Dat is Exodus 17 vanaf vers 8, waar staat: toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden dien onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heer tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heer is mijn banier. En hij zeide: terwijl de hand op de troon des Heer is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Tot zover. Het schriftgedeelte wat spreekt, zoals ik er straks alweer even zei, over de tijd waarin wij leven. En dat is natuurlijk een afgeleide waarheid, want het zal duidelijk zijn dat dit schriftgedeelte, historisch althans, in de eerste plaats spreekt over de tijd waarin deze Israëlieten leefden, die achter Mozes aan Egypte verlaten hebben en terechtkwamen in de woestijn, alwaar zij niets te eten hadden, zodat zij het manna kregen dat uit de hemel nederdaalde, en waar zij ook niets te drinken hadden, zodat zij het water kregen dat uit de rots werd voortgebracht. U merkt, ik neem even meteen een hoog tempo om even de dingen weer in herinnering te brengen. Het punt is namelijk dat deze verlossing van Israël uit Egypte aan het begin van de bedeling der wet, aan het begin van de tijd van het oude verbond, model staat voor de situatie waarin wij leven, namelijk onder het nieuwe verbond, waarbij de verlossing tot stand gekomen is niet onder leiding van Mozes, maar onder leiding van Christus, van wie Mozes een type is. En het zal duidelijk zijn dat deze verlossing tot stand kwam door de dood en opstanding van Christus, de profeet als Mozes. De dood en opstanding van Christus die uitgebeeld wordt, in elk geval in het eerste deel van Exodus 17, waar immers Mozes de rots slaat, een rots die water voortbrengt, terwijl de Heer zelf bovenop de rots staat. Het een en ander spreekt over de dood van de Heer Jezus, de rots die geslagen wordt. Het spreekt over de opstanding van Christus, het water wat namelijk uit de rots wordt voortgebracht. En het spreekt over de verheerlijking van Christus, dat wil zeggen zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. Uitermate, om met Filippenzen te spreken, uitgebeeld in dat de Heer zelf staat op de top van deze rotssteen in Horeb. En het spreekt zelfs over het ongeloof van Israël levend onder de wet, uitgebeeld in Mozes, die als vertegenwoordiger van het volk onder de wet inderdaad de rots slaat. Daar hoop ik vanavond ook nog even op terug te komen, op dat verschijnsel. Maar het punt is dat het eerste gedeelte van Exodus 17 spreekt over de dood en opstanding van Christus, waardoor eeuwig leven tot stand kwam, uitgebeeld in dat water voor het volk om te drinken. En het punt is dan dat de geschiedenis die daarna meteen volgt, en die in vers 8 in ons, in het Nederlands weliswaar, begint met toen, maar eigenlijk zou het moeten zijn daarna, of en, hè, je zou onmiddellijk door moeten lezen uit vers 7 naar vers 8. Dat betekent dan dat de geschiedenis die hier verder volgt meteen een beschrijving geeft van de situatie waarin ook wij in onze dagen nog leven. Situatie namelijk na de dood en opstanding van Christus, na het in werking treden dus van het nieuwe verbond. En bovendien moet ik dan er nog bij zeggen dat het daarbij zelfs niet eens gaat om het nieuwe verbond in het algemeen, maar in het bijzonder om de dagen waarin wij leven. Wij immers die als gelovigen toegevoegd worden weliswaar aan het volk Gods, maar dan aan de gemeente van eerstelingen. Het impliceert automatisch dat ook nadat deze gemeente voltooid zal zijn, straks in de toekomst, in de nabije toekomst mag ik wel zeggen, dat daarna nog steeds dat nieuwe verbond werkzaam blijft, want het is immers een eeuwig verbond. En dat betekent ook dat na ons nog steeds mensen tot geloof zullen komen. Maar dat zal zijn in de dagen waarin het koninkrijk van Christus ook daadwerkelijk op aarde zal openbaar worden. Terwijl het in onze dagen nog verborgen is. En dat is precies wat in dit schriftgedeelte wordt uitgebeeld. En om dan maar gewoon even weer snel door te gaan. Wat namelijk wordt uitgedrukt is dat er ook nadat deze verlossing tot stand gekomen is, zal ik maar zeggen, het volk Gods te maken krijgt met een vijand hier onder de naam Amalek. Een volk waar tegen strijd gevoerd zal moeten worden. Niet omdat men die strijd zoekt. Niet omdat Israël die strijd zoekt, maar omdat de tegenstander nou eenmaal die strijd zoekt. Dat betekent dat de gemeente, dat betekent dat wij inderdaad te maken hebben met een tegenstander. En dat betekent met iemand die ons tegenstaat. En of we dat nou willen of niet, wij hebben daartegen op een of andere wijze strijd te voeren. Maar vervolgens moet vastgesteld worden dat het verloop van die strijd niet afhankelijk is van onze inzet in de eerste plaats. Niet afhankelijk is van onze eigen aardse omstandigheden. Zelfs niet afhankelijk is van degene die ons in die strijd is voorgegaan, uitgebeeld in Jozua, die hier immers het leger van Israël moet aanvoeren. Maar het verloop van die strijd en het resultaat ervan is in werkelijkheid afhankelijk van degene die zich schijnbaar met de strijd helemaal niet bemoeit, maar dat wel degelijk doet. Het is namelijk afhankelijk hier van de figuur van Mozes, die op de hoogte des heuvels zou staan, maar uiteindelijk blijkt dat hij daar zit. En die daar zijn handen opheft ten hemel, uitdrukking van gebed. En het blijkt dat het verloop van de strijd afhankelijk is van de hoogte van de handen van Mozes. Dat is alles. Oorzakelijk verband tussen beide dingen is natuurlijk helemaal niet te vinden. Maar het betekent gewoon dat de strijd beneden weliswaar gevoerd wordt. Maar dat in werkelijkheid die strijd beneden de uitdrukking is van een situatie die veel hoger tot stand gekomen is, of van dingen die zich op een veel hoger niveau afspelen. Dat is waar het om gaat. En het punt is natuurlijk gewoon dat de Israël strijdend hier onder aanvoering van Jozua een beeld is gewoon van de gelovigen in onze bedeling, die inderdaad te maken hebben met een krachtige tegenstander. En die gemeente namelijk die in die strijd vooraf gegaan wordt door, of aangevoerd wordt door Jozua staat hier, maar het had net zo goed de naam van Jezus kunnen zijn. Ik heb het vorige keer al uitgelegd. De naam Jozua is een verbastering of een Griekse verbastering van de naam, de Hebreeuwse naam Jehoshua. Maar de naam Jezus, daarvoor geldt precies hetzelfde. Net zo goed een Griekse verbastering van de naam Jehoshua. En dat is het hele punt. De strijd waarin wij staan wordt, of werd, net hoe je het hebben wilt, aangevoerd door Jezus zelf. Maar daar hebben we het nog wel even over. Maar het punt is dat de strijd zelf, het verloop van de strijd zelf, afhankelijk is van Mozes op de hoogte des heuvels, die daar zou staan en die daar ook werkelijk stond. Het staat in vers 9, daar staat dat Mozes zegt, morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan. Het blijkt echter dat hij na verloop van tijd niet stond, maar inderdaad gezeten was. En daar zat volgens vers 12 op een steen en dat hij geassisteerd werd aan de ene kant door Aaron en Hur. En ik heb u verteld wat het ongeveer betekent. Het is helemaal niet zo moeilijk. De steen namelijk in de schrift is of de uitbeelding van Christus zelf, de grote koning, de komende koning, de onwankelbare. En in sommige gevallen wordt het zelfs breder toegepast. Dan is de steen namelijk de uitdrukking niet alleen van de koning, maar van heel het koninkrijk. En we hebben verband gelegd toen met Daniël 2 voor het gemak. Het had ook een ander schriftgedeelte kunnen zijn, maar Daniël 2 is de makkelijkste. Daar vinden we namelijk dat grote beeld van Nebukadnezar, een uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken. Maar dat beeld en dus die wereldrijken worden uiteindelijk vernietigd door de steen zonder handen afgehouwen. Het koninkrijk van de steen dus. Een steen die de gehele aarde zou vullen. Met andere woorden, die steen daar in Daniël 2 is de uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Ik kan niet missen. En als hier Mozes zit op die steen, dan betekent het gewoon dat Mozes de uitbeelding is van de koning over dat rijk. En Mozes is dus gewoon een uitbeelding van de Christus, de beloofde koning van het beloofde koninkrijk. De term koninkrijk van de steen trouwens is een tamelijk bekende term in bepaalde kringen in elk geval. Nooit gehoord? Koninkrijk van de steen, de stenen koninkrijk? Ja, boeken die zelfs dat als titel dragen, dus dat moet langzamerhand een beetje een bekende uitdrukking zijn. Maar het is ontleend aan Daniel 2, waar dat die steen de hele aarde vult en kennelijk een uitbeelding is van het koninkrijk, het Messiaans Rijk, en waarvan gezegd wordt dat het koninkrijk aan geen ander volk, dan Israël, aan geen ander volk zal overgelaten worden, zodat de steen de uitbeelding is van het uiteindelijke Israëlitische wereldrijk, onder aanvoering uiteraard van de vorst van Israël, de koning van Israël, namelijk Christus zelf. En hier vind je dus Mozes gezeten op die steen, maar Mozes gezeten op deze steen, op de hoogte des heuvels, is niks anders dan de uitbeelding van Christus gezeten op de troon in de hemel aan de rechterhand Gods, als de koning van het beloofde koninkrijk uiteraard. Een koninkrijk niet alleen van de zoon van God overigens, maar een koninkrijk net zo goed van de zoon van David. En nu ik dat toch zo gezegd heb, kan ik me beter wat meer letterlijk aan de uitspraak in Hebreeën houden. Want daar staat dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, maar de troon waarop hij zit heet inderdaad de troon der genade. En vervolgens wordt er uitgelegd dat hij weliswaar op de troon zit en dat weliswaar alle dingen aan hem onderworpen zijn. Waaruit volgt, maar het staat er niet expliciet, maar waaruit volgt dat hij dus inderdaad de koning is. Maar dat staat er niet expliciet. Wat er wel expliciet staat is dat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En daar zit het woord koning inmiddels wel in. Naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek betekent immers de rechtvaardige koning. En van Melchizedek wordt bovendien ook gezegd, ook daar in Hebreeën, dat hij is koning des vredes. Koning van Salem. Koning des vredes wordt het daar ook daadwerkelijk vertaald. Met andere woorden, de tegenwoordige positie van Christus, zoals beschreven in de Hebreeënbrief in het bijzonder en in het Nieuwe Testament in het algemeen, is de positie uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods, de troon, waarbij alle dingen aan hem onderworpen zijn, maar waarbij bovendien vastgesteld wordt dat wij dat nog niet zien, eenvoudig omdat hij het wenselijk acht zijn koninkrijk voorlopig verborgen te houden, en hij doet dat gedurende onze tegenwoordige bedeling. Sterker nog, het is andersom eigenlijk, hij houdt het verborgen en dat is bepalend voor onze bedeling. Het betekent automatisch dat als het koninkrijk niet meer verborgen is of gehouden wordt, maar openbaar zal worden, dat dat dus tegelijkertijd moet betekenen het eind van onze tegenwoordige specifieke bedeling, de bedeling der verborgenheid, zoals die dan ook genoemd wordt in Efeze 3. Kortom, dan is de vraag, hoe zien wij dan degene die op de troon zit? Als je zijn koninkrijk verborgen houdt, kun je dan wel spreken van een koning? Nou ja, misschien wel, misschien niet, maar het wordt ons gewoon uitgelegd dat we er beter aan doen hem in de eerste plaats te zien als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij is de koning van het Nieuwe Verbond, maar dat wordt in de toekomst pas openbaar. Maar niettemin, hij laat zich nu kennen vooralsnog alleen als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die weliswaar op rechtvaardige gronden handelt, maar zijn handelen bestaat niet uit het brengen van recht en gerechtigheid over alle dingen die aan hem onderworpen zijn, maar zijn handelen bestaat daaruit dat hij verzoening doet voor de zonden van zijn volk. Voor de zonden zijns volks staat er dan in de Hebreeënbrief. En dat wil niet zeggen voor de zonden van de gehele wereld, want daar gaat het dan niet over. Hij doet verzoening voor de zonden van degene die hem inderdaad als hoge priester, en eventueel als koning, maar die hem als hoge priester erkend hebben. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt in Exodus 17. Want Mozes, gezeten op deze steen, is een uitbeelding van Christus, de koning van het beloofde Messiaanse Rijk. Maar Aaron aan zijn ene zijde, wel Aaron die immers hoge priester zou zijn binnen enige dagen, na hier, hè. Aaron die hoge priester zou zijn, de eerste hoge priester zou zijn van het oude verbond, is een type van de eerste en enige hoge priester van het nieuwe verbond. Zodat Mozes en Aaron, waar zij ook gezamenlijk optreden, een uitbeelding zijn van Christus, die niet alleen koning, maar ook priester of hoge priester is. Niet van het oude verbond uiteraard, maar van het nieuwe. Want onder het oude verbond kennen wij het koningschap uit het huis van David en daar is niks mee mis. Maar wij kennen onder het oude verbond los daarvan het priesterschap, het ontkoppelde priesterschap moet ik eigenlijk zeggen. Het priesterschap wat niet aan David of aan Juda toekwam, maar het priesterschap wat gegeven werd aan Levi. Wat eigenaardig genoeg is, omdat nou eenmaal per definitie zowel koningschap als priesterschap toekomt aan de eerstgeborene. Dat is nou net kenmerkend voor eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, er zijn feitelijk drie kenmerken van het eerstgeboorterecht. De een is dat als er een koninkrijk te vererven valt, gaat het naar de eerstgeborene. Maar in de meeste gevallen zal er geen koninkrijk zijn, dus speelt het verder geen rol van betekenis. Als er priesterschap te vererven valt, dan gaat dat naar de eerstgeborene. Sterker nog, het is de plicht van de eerstgeborene om het priesterschap op zich te nemen. Het is niet eens een recht zozeer, het is zelfs een plicht. Zo wordt het tenminste beschreven in de schrift. Maar niettemin, het koningschap gaat naar de eerstgeborene, al uitsluitend naar de eerstgeborene, opdat het koninkrijk niet verdeeld zal worden over verschillende zonen. Het priesterschap, en zeker het hoge priesterschap, gaat naar de eerstgeborene, omdat er maar één hoge priester kan zijn, gaat dus ook naar de eerstgeborene. En in de praktijk betekent het altijd dat koningschap en priesterschap dus eigenlijk begrippen zijn die weliswaar wat verschillends aanduiden, maar het zijn begrippen die toegepast worden op één en dezelfde persoon, altijd. De koning is immers de eerstgeborene, niet alleen uit de familie, maar zelfs uit het hele volk. En een volk is niks anders dan een grote familie in de Bijbel, hè. Maar de eerstgeborene is uiteraard de koning, maar per definitie is die koning dan dus ook hoge priester. En dan moet ik erbij zeggen, tenzij anders vermeld. En we vinden één uitzondering op de regel. De uitzondering is namelijk die bij Israël, waarbij bij het ontstaan van Israël, bij de geboorte van Israël hier uit Egypte, koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden werden. Namelijk, ik moet het nog sterker zeggen, zelfs koningschap en priesterschap, beide werden zelfs afgenomen van de eerstgeborene. Want de eerstgeborene was oorspronkelijk Ruben eigenlijk. Maar de vader bepaalde anders op een of andere wijze. Hij stelde namelijk Jozef aan als eerstgeborene. Maar bovendien werd het koningschap van Jozef weggenomen en gegeven aan Juda. En het priesterschap werd van Jozef weggenomen en werd gegeven aan de stam van Levi. En dan moet ik van nood ook wel zeggen wat het derde kenmerk was van het eerstgeboorterecht. Want waar geen koningschap te vererven valt en waar geen hogepriesterschap te vererven valt, krijgt de eerstgeborene nog altijd twee delen van de erfenis. Dat wil zeggen, de eerstgeborene telt voor twee. Dus als er zeven zonen zijn, wordt de erfenis verdeeld in acht delen en de eerstgeborene krijgt twee delen. Een dubbel deel, dat is de gedachte. Boven eventueel zelfs koningschap en priesterschap. Nou goed, dat is maar waar het om gaat. Zodat overblijft dat de stam van Jozef een dubbel deel krijgt. Dat is makkelijk uit te leggen, daar hoef ik heel niet diep op in te gaan, lekker vanavond. Dat is makkelijk uit te leggen, want de stam van Jozef werden inderdaad twee stammen. Hè? Toch? Manasse en Efraim. Dan ben ik daar vanavond weer even af. Hè? Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat dat lang niet het eind van het verhaal is. Er zit veel meer achter, maar niettemin is het zo, hè? Dus dat is dat. En het koningschap kwam terecht bij Juda en het priesterschap bij Levi. Maar dat geldt slechts met ingang van het oude verbond. Want het priesterschap van Aaron is het Levitische priesterschap, maar het is ook het priesterschap van het oude verbond. Lees Hebreeën. En in het bijzonder Hebreeën 7 dan. En dat betekent dat als door de dood en opstanding van Christus de wet en daarmee het oude verbond beëindigd wordt, dat vanaf dat moment inderdaad Levi en dus Aaron zijn priesterschap kwijt is. En al zou er verder niks bij staan, dan zouden wij nog weten wie er daarna hoge priester is. Als er alleen is, hè. Weet je toch automatisch? Dan gaat het toch gewoon weer terug naar de koning. Toch? En dat is de koning uit het huis van Juda. En dat is dus inderdaad de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen, dat is een vanzelfsprekende zaak. Vandaar ook, laat ik het zo zeggen, het is zo vanzelfsprekend. En daarom ook wordt in de boeken van het Nieuwe Testament dat aspect van Christus eigenlijk niet letterlijk genoemd, behalve dan in de Hebreeënbrief. Dat is tamelijk uitzonderlijk. En vandaar dat de hele Hebreeënbrief eigenlijk over niks anders gaat dan dat. Maar dat betekent niet dat het niet in andere brieven of andere Nieuwtestamentische boeken aan de orde zou komen. Het komt wel aan de orde, alleen het wordt niet expliciet vermeld. Maar de functie van Christus, het werk van Christus nu, dat wat hij nu doet, nou ja, dat doet hij voor ons, maar wat hij nu doet, wordt wel degelijk beschreven en blijkt inderdaad gewoon het werk te zijn wat normaal gedaan zou moeten worden door de hoge priester. Nou, dat klopt precies en dat is wat de Hebreeënbrief dan ook zo zonder meer en zonneklaar uiteenzet en zelfs aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen. Hoe dat ook zij, wij vinden dat koningschap en priesterschap onder het oude verbond gescheiden, vandaar dat daar gesplitst wordt tussen Mozes en Aaron. Eén is koning en min of meer. En de ander is hoge priester. Maar na beëindiging van het oude verbond en dus bij het aanbreken van het nieuwe verbond, blijkt de koning van het nieuwe verbond dus vanzelfsprekend ook hoge priester te zijn. En dat is ook wat er staat. En het is zelfs nog sterker, want in de Hebreeënbrief is de argumentatie zelfs precies van de andere kant. Daar wordt namelijk gezegd in Hebreeën 7 dat de Messias nou eenmaal hoge priester is. Want er staat al in het Oude Testament dat hij dat zou zijn. En daaruit wordt besloten dat dan dus kennelijk het Oude Verbond beëindigd is. Want onder het Oude Verbond kan dat niet. Onder het Oude Verbond zou de eerstgeborene uit het huis van Aaron hoge priester moeten zijn. En dus die uit het huis van Levi. Maar staat er, van de Messias wordt in het Oude Testament al gezegd dat hij hoge priester zou zijn. Verwijzing dus naar de bekende Psalm 110. En als dus de Christus verschenen is, dan is hij niet alleen de beloofde koning, maar is hij ook de hoge priester tegelijkertijd. Dat is onder de wet onmogelijk en dus bevestigt het dat inderdaad de wet en dus daarmee het oude verbond beëindigd is. En dus staat er, het hoge priesterschap veranderd zijnde, geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet. Hebreeën 7, rechterbladzijde en linkse kolom. Ik weet niet wat vers is, maar dat kunt u zelf wel vinden. Dat is waar het om gaat, zodat we hier uitgebeeld vinden in Mozes, hier in Exodus 7, in Mozes vinden we uitgebeeld de positie van Christus, inderdaad zittend aan de rechterhand Gods, en dat betekent ook feitelijk rustend, als de koning op de troon. Maar we vinden naast hem de figuur van Aaron, die uitdrukking geeft aan het hoge priesterschap van Christus. Hij is niet alleen de koning, Mozes, maar is ook de hoge priester, namelijk Aaron. En aan de andere kant van Mozes, welke kant het ook zijn mogen, aan de andere kant van Mozes vinden wij Hur, die feitelijk Gur heet, Goer. En ik heb u tamelijk omstandig uitgelegd dat de naam Goer op zich sowieso geen enkele betekenis heeft, maar het blijkt dat Goer een anagram is, een letterkeer. Kortom, men zou de twee, nou drie letters zijn het feit, maar eigenlijk twee, men zou de letters om moeten draaien, dan krijgen wij gewoon het woord Ruach. En dat is waar het om gaat, want Ruach betekent gewoon geest. Hur namelijk, of Goer, dan wel Ruach. Hur is een uitbeelding van de geest. En het probleem is alleen dat wij aan het begrip geest, zeker als het met de godheid van doen heeft, dat wij daar allerlei theologische leerstellingen aangehangen hebben, die het overigens niemand begrijpt, heb ik gemerkt. Het heeft me jaren gekost om dat te merken, maar ik heb gemerkt dat niemand, ik zeg het maar eerlijk, hè, want ik ga er maar niet dieper op in, dat heeft dus geen enkele zin. Maar het punt is gewoon dat we dat allemaal zouden moeten vergeten, zouden moeten begrijpen wat geest feitelijk betekent, wat het is. Wat is geest? Nou, al het onzienlijke. Geest is al het onzienlijke. En eventueel, geest is kracht, dat wil zeggen onzienlijke kracht. En zo wordt het in de schrift beschreven, zeker als het gaat over de onzienlijke God. God is immers geest. Let wel, niet naast God is geest. Sommigen denken dat het zo is, hè? Heb ik gemerkt. Heel eigenaardig, maar God is geest. Niet God heeft geest. God is geest. Dat betekent gewoon, God is kracht, God is actief, God doet het een en ander, maar dat betekent tegelijkertijd, God is de onzienlijke, de onkenbare. Hij is degene die weliswaar werkt, de uitwerking van zijn werk is waarneembaar, maar hemzelf zien of kennen wij niet, tenzij dan dat hij zich aan ons openbaart. En op het moment dat hij zich zichtbaar maakt, dan heet hij ook niet meer geest, want zichtbare dingen heten nou helemaal geen geest, hè. Op het moment dat hij zich openbaart en zichtbaar maakt, verschijnt daar in het Oude Testament althans de figuur van Jehovah. Nee, Melchizedek hoor ik zeggen, dat vind ik een goede. Dat is waar namelijk, maar dat wilde ik nou niet uitleggen. Maar dat is inderdaad juist, maar dat is een heel moeilijke. Maar het is volkomen correct. Maar ik bedoelde te zeggen, dan verschijnt daar Jehovah. Ik heb dus nu even gezegd dat Melchizedek gewoon niemand anders is. Wacht, mag ik niet eens zeggen. Niemand anders is dan Jehovah, de Heer zelf. Dat is natuurlijk ook zo. En als God mens wordt en zich openbaart in een menselijke gedaante, dan zeg ik het nog zwak, als God menselijke gedaante aanneemt, dan heet hij niet meer Jehovah, maar Jehoshua. Dat scheelt ook maar twee letters, denk ik altijd. Dus in wezen nog steeds dezelfde naam. Maar dan verschijnt daar inderdaad de Heer Jezus, degene die wij kennen als de Heer Jezus, die na zijn opstanding ook wordt aangeduid als de Heer Jezus Christus, of zelfs helemaal achterstevoren, Christus Jezus, onze Heer. En de volgorde wordt nog eens een paar keer gewijzigd, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar waar het om gaat is dit, dat God zich weliswaar geopenbaard heeft, uiteindelijk in de persoon, en dat is de enige keer wanneer ik het woord persoon mag gebruiken in dit verband. God openbaart zich uiteindelijk in de persoon, dat betekent iets zichtbaars hoor, persoon. In de persoon van Jezus van Nazareth, die stierf en uit de dood opstond, en vervolgens zich verborg. Een wolk onttrok hem aan het gezicht, waarbij een wolk in de hele Bijbel altijd ook een uitbeelding is, trouwens, van de geest. Niet omdat een wolk onzienlijk is, maar wel omdat hij ongrijpbaar is. En in principe zelfs vormloos. Maar goed. Maar de Heer Jezus Christus verbergt zich, of werd verborgen, of hoe je dat dan maar zegt, keerde terug naar de hemel, maar bleef actief, en ik ga even wat anders zeggen, hij bleef bovendien bij ons. Hij had namelijk gezegd, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Of wereld, afhankelijk van de vertaling. Nou, is dat zo of niet? Ja, maar hij vertoont zich niet, hij verbergt zich. En daarom spreken wij ook over, spreekt de schrift ook over, de geest van Christus en vervangt vervolgens de uitdrukking gewoon door Christus. Dat heb ik u vorige keer ook voorgehouden uit Romeinen 8. Ik weet niet of u het nog weet, hè? Het heet eerst de geest Gods, daarna de geest van Christus en daarna heet het gewoon Christus. Namelijk de zich verbergende, de onzienlijke Christus. De geest van Christus vertaalt men dan de uitdrukking. En inderdaad is correct, maar dat betekent de geest namelijk Christus. En voor wie dat niet duidelijk is, hebben we altijd nog 2 Korinthe 3, waar de apostel ook gewoon zegt dat het is de geest, hè? Dat is de Heer, staat er. Dat staat er gewoon. Heel laconiek. Niks moeilijks aan. Dat is de Heer. Maar wij noemen hem geest omdat hij niet waarneembaar is. En moeilijker is het niet. Het betekent gewoon dat de term geest inderdaad gebruikt wordt in de schrift voor de Christus die zich verbergt. De zich verbergende Christus in onze dagen. En je moet zeggen dat hij zich verbergt. Punt 1, omdat de schrift het zelf had aangekondigd en letterlijk ook dus zo formuleert. En punt 2 natuurlijk, omdat hij eerst geopenbaard werd. Christus werd geopenbaard, verscheen hier op aarde, heeft zich ook vertoond na zijn opstanding. Hij openbaarde zich aan, of hij verscheen aan de zijnen in elk geval, maar daarna trok hij zich zelfs demonstratief min of meer terug. En sindsdien zeggen we dus hij verbergt zich, maar neemt niet weg dat daar ooit weer een einde aan zal komen en dat hij in de toekomst alsnog ten andere malen zal gezien worden voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën was dat, hè? Hij zal weer terugkomen. Maar inmiddels verbergt hij zich, en het was niet helemaal toeval dat ik Hebreeën citeerde, want juist in Hebreeën gaat het erom dat de Heer Jezus Christus gezeten is, niet op de troon van David in Jeruzalem, maar aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, dat hij daar aangesteld is als zoon, Hebreeën staat letterlijk, dat hij daar aangesteld is als zoon, dat hij bovendien aangesteld is als eerstgeborene, dat hij aangesteld is dus als hoge priester, en het koningschap wordt gewoon overgeslagen, maar er wordt wel gezegd, hij zit op de troon. Het woord koningschap wordt uitdrukkelijk vermeden, denk ik altijd. Zou een mens moeten opvallen. Hè? Maar hij zit op de troon als zoon en hoge priester, maar vervolgens wordt er gezegd, hij zal ten andere malen gezien worden voor degene die hem verwachten tot zaligheid, zodat je daar een hele beschrijving vindt van onze bedeling. Christus aan de rechterhand Gods, alwaar hij zich voor de wereld als zodanig verbergt, maar de bedoeling is dat wij niettemin hem leren kennen uit het woord, en bovendien is de gedachte, of de waarheid, dat hij niettemin met ons is, en zelfs in ons is, want dat kan met geest allemaal. Zeg ik dan maar heel plastisch, hè? Dat kan met geest allemaal. Dat is het hele verhaal. En ik wijs er altijd maar op wat u op de zonderschool geleerd hebt. Niet op de zonderschool geweest? Oh, we hebben wat gemist, zeg. Nou goed, dat even terzijde dan. Maar wat wij op de zonderschool leren, ik herhaal het, ik excuseer me ervoor dat ik dat altijd zeg. Wij leerden op de zonderschool dat als je gelooft in de Heer Jezus, dan woont Jezus in je hartje. En anderen zeggen, nee, Christus woont in ons. Staat letterlijk Colossense, hè? Christus in u, enzovoort. Dat is waar, Jezus woont in ons, Christus woont in ons. Anderen zeggen, nee, de Heilige Geest woont in ons. En de anderen zeggen, die zijn spitsvonden, zeggen, Emmanuel, God met ons en in ons. Zegt Petrus trouwens ook, want die zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En anders lees ik gewoon Johannes 14, waar de Heer Jezus zelf zegt dat hij zijn discipelen zou verlaten, althans als de zienlijke. Niettemin zou hij hen geen wezen laten. Dat wil zeggen, hij zou de Vader bidden, die zou de andere troosten zenden. Daarna zei hij, ik zelf zal bij u zijn en in u zijn. En nog op twee versen verder, nog steeds in dezelfde linkerkolom van de rechterbladzijde staat, dat hij en zijn Vader en de Geest in de gelovigen zouden wonen. Hoeveel wonen er dan in de gelovigen? Nog afgezien van het nieuwe leven dat in ons is. En nog afgezien van het woord God dat in ons woont, rijkelijk. Colossens 2. Hè? Hoeveel wonen dan in ons? 1. Het gaat allemaal over hetzelfde namelijk. Of beter, het gaat allemaal over dezelfde. Het zijn alleen verschillende beschrijvingen van dezelfde. Nou ja, daag me niet uit. Want anders ga ik over mensen praten en dan blijkt dat sommige mensen ook op totaal verschillende wijze en in verschillende hoedanigheden beschreven kunnen worden. Dat gaat over dezelfde mensen. Nou, als dat van mensen al kan, dan kan dat zeker van God. En dat is natuurlijk het aardige van de schrift, dat daarin God zichzelf dan wel zijn zoon voorstelt op totaal verschillende manieren en vanuit totaal verschillende invalshoeken en dus ook in een totaal verschillend perspectief, maar het is niettemin altijd dezelfde. Het is de beste methode om die Christus, om die Zoon God inderdaad te leren kennen. Door hem inderdaad van alle kanten te bezien. En dat is ook inderdaad wat hier in de schrift gebeurt. Want wat zien we hier op de berg? Ga ik even terug naar het schriftgedeelte. Wat zien we op de berg? Mozes op een steen met aan de ene kant de Aaron, de andere kant de Hur. Dat is 4 keer hetzelfde. Want het is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dan wel, het is een uitbeelding van de middelaar van het nieuwe verbond. Met zijn koninkrijk, steen. En dus met zijn troon, enzovoorts. Met zijn priesterschap, uitgebeeld naar Aaron, maar in het bijzonder in verband met onze bedeling ook, uitgebeeld als Hur, namelijk als de geest, degene die zich verbergt in de hemel. Dat moet ook zo zijn, want u denkt toch niet dat die lui die daar beneden achter Jozua aan de Amalekieten moesten bestrijden, dat die tijd hadden om eens naar boven te kijken van of dat op die berg daarboven wel goed ging. Dat was hun verantwoordelijkheid ook niet. Ik heb het niet gezegd vorige keer geloof ik, maar eerlijk gezegd, als ik dat vers lees, vers 9, gewoon onbevangen, dat oefen ik altijd in, hè? Onbevangen in de schriftplaats lezen, hè? Met zo min mogelijk vooroordelen, gewoon lezen wat er staat en hoe het er staat, hè? Daar staat er, toen kwam Amalek en streed tegen Israël en Rafidim, dan denk ik, nou zij het hebben, oorlog, net alles geregeld, brood uit de hemel, water uit de rots, net alles geregeld, en dan, ja hoor, hè? Dan moet je het laatste vers van het volgende vers ook nog lezen. Hè? Is de Heer in het midden van ons of niet? Vraagteken. En toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En nou zullen we het hebben. Dan zullen we zien of de Heer in ons midden is. Hè? Daar gaat hij. Hè? En dan staat het. Mozes dan zei tot Jozua, kies ons man en trek uit, strijd tegen Amalek, want ik ga er van tussen. Dat staat er toch of niet? Nee, niet letterlijk. Nee, maar dat staat er wel. Mozes zegt tot Jozua, iemand die we helemaal niet kennen, en die ons nog nooit was voorgesteld, dat heb ik u vorige keer ook gezegd, hè? Kennen we helemaal niet, die man. Zijn naam wordt hier voor het eerst genoemd. Mozes zei tot Jozua, kies ons man en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Dus Mozes gaat er van tussen en hij draagt een onbekende voor ons althans op om inderdaad de strijd aan te voeren, enzovoorts. En dat gebeurt ook nog. Jozua deed als Mozes hem gezegd had, strijden tegen Amalek, enzovoorts. En dan denk je, nou, Mozes gaat er van tussen. Maar achteraf blijkt dat juist de positie van Mozes op de hoogte des heuvels met de staf Gods in zijn hand, dat juist dat bepalend is voor de strijd. Je zou het niet denken, maar niettemin is het wel zo. Dus het moet verrassend zijn, als je de geschiedenis leest zo, moet verrassend zijn dat wij denken, de man gaat er van tussen en laat het werk opknappen. Hè? Laat de strijd voeren door het volk, terwijl in werkelijkheid de strijd helemaal niet daar beneden gevoerd werd. Nou ja, zo zag het er wel uit, maar in werkelijkheid was het niet zo. In werkelijkheid werd de strijd bepaald en geleid, inderdaad, zelfs niet eens door Jozua, maar door Mozes en dus Aaron en dus Hur daarboven. Wat het wil zeggen is eenvoudig genoeg. Het betekent dat wij als volk Gods, zo de term Israël dan maar niet in mijn mond nemen, maar dat wij als volk Gods, hè, als gemeente, dat wij te maken krijgen, helaas, met een tegenstander. Ik heb u vorige keer gezegd, Amalek staat gewoon voor de natuurlijke mens, zoals die geïnspireerd en geleid, gedreven wordt door de macht der lucht, door Satan dus, wordt gezegd, hè? He, dat wij dus te maken krijgen met die tegenstander, dat wij dus inderdaad in die strijd terechtkomen, en als wij willen stand houden, dan zullen wij inderdaad moeten strijden, of zal ik gewoon zeggen, dan zullen wij inderdaad moeten zorgen dat we de wapenrusting aan hebben die noodzakelijk is. Wij zullen bovendien moeten zien op Jezus, nou ja, er staat Joshua hier, maar in Hebreeën 12 staat natuurlijk dat we daarbij zouden zien op Jezus, de leidsman, in de strijd des geloofs, zeg met opzet. Los, hè? Even vrij, komen we straks wel op terug. Maar we zouden op hem moeten zien, en wij staan dus ook in de strijd, maar we dienen te bedenken dat het verloop van die strijd niet afhankelijk is van hoezeer wij ons best doen. Nee, het verloop van de strijd is ook niet afhankelijk van hoezeer wij bidden. Nee, sorry. Het speelt wel een rol mee, maar het is niet bepalend voor het verloop van de strijd. Nee, ik weet het wel. Het gebed wordt ook genoemd als onderdeel van de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Maar het is niet alles bepalend. Alles bepalend is inderdaad weliswaar gebed. Want de opgeheven handen van Mozes drukken uiteraard gebed uit. Maar het is niet ons gebed. Dat kan ook trouwens moeilijk, omdat wij nou eenmaal niet weten wat wij bidden, zullen gelijk het behoort. Ik zeg het zo snel dat ik nuttig vind maar even te pauzeren. Hè? Dat kan. Ja, denk dan. Nee, ik bedoel serieus. Denk daar maar eens over na. Het is nou eenmaal zo. Het is gewoon Bijbelse waarheid. Daar kun je wel moeilijk over doen. Velen doen dat ook, maar het heeft geen zin. Het is Bijbelse waarheid. De strijd wordt niet bepaald door ons gebed. Dat kan ook niet, want wij weten nou eenmaal niet wat wij bidden zullen gelijk hebben behoort. De strijd wordt bepaald, beslist, doordat iemand anders voor ons bidt. En dat is niet onze broeder of zuster. Dat is namelijk gewoon Christus zelf in de hemel. En dat heb ik niet ontleend aan deze geschiedenis, zo van wat spitsvondig om zoiets uit te denken. Nee, dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Niet hier, maar in het Nieuwe Testament. En dan moet ik het nog uitgebreider zeggen. Dat gebed was niet slechts gebed van Mozes, maar het was gebed van Mozes aan Aaron en Hur, die gezamenlijk de handen van Mozes omhoog hielden als uitdrukking van dat gebed enzovoorts. Zodat je moet zeggen dat kennelijk Christus voor ons bidt, uitgebeeld in Mozes, de Messias, uit het huis van David betekent dat, en dus de koning, hè, per definitie, dat Christus voor ons bidt, dan wel dat de hoge priester, Aaron, voor ons bidt, dan wel dat de geest voor ons bidt, uitgebeeld in Hur. En dat het zo is, ja, dat kan niet missen, want dat is precies wat het Nieuwe Testament zegt. Wie bidt er voor ons? Het eerste wat ik lees is de geest, het tweede wat ik lees is Christus, het derde wat ik lees is de hoge priester. Namelijk Christus, uiteraard. Dus uiteraard dezelfde. Het zijn drie manieren om dezelfde dingen te zeggen. Wij vinden ze ook gemakkelijk terug. Ik weet niet zeker of ik het vorige keer gezegd heb of niet trouwens. Maar in Romeinen 8 namelijk. Waar staat, neem ik maar ergens de draad op. Hè? Ik zou het liefst in hoofdstuk 1 beginnen dan. Maar ja, dan duurt het zo lang. Dus vooruit, dan begin ik maar in 8 vers 24. U weet, hè, Romeinen 8 is het hoofdstuk dat ik vorige keer heb aangehaald, waar inderdaad staat, waarin inderdaad gesproken wordt over God, die vervolgens heet Geest, of nee, over de Geest, die vervolgens heet Geest Gods, en die vervolgens heet Geest van Christus, en die vervolgens gewoon heet Christus, in vers 9 en 10, namelijk, hè. Dat hebben we toen al aangehaald. En dat is zo, omdat dit schriftgedeelte spreekt over de uiteindelijke, hoe moet ik het zeggen, De hoogste macht in ons leven, dat is namelijk de Heilige Geest, dan wel de Geest van God, dan wel de Geest van Christus, dan wel Christus, want het is gewoon alle keren volstrekt hetzelfde. De onzienlijke Christus, die inderdaad ons leven beheerst en aan wie wij onderworpen zijn. Niet aan de wet namelijk, Romeinen, of niet aan de zonde zijn we onderworpen, Romeinen 6. Wij zijn ook niet onderworpen aan de wet, Romeinen 7. Maar we zijn onderworpen aan de geest, Romeinen 8. Onthoud dat, hè? Even een grove indeling. Hè? Niet aan de wet, aan de zonde onderworpen, Romeinen 6. Niet aan de wet onderworpen, Romeinen 7. Maar aan de geest. Namelijk aan Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Romeinen 8. Goed. Ja, ik laat het er maar bij, maar ik neem de draad op in vers 24, waar staat, want wij zijn in hopen zalig geworden. Dat komt namelijk, dat staat hier namelijk, omdat in de voorgaande verse gezegd wordt, dat wij de uiteindelijke definitieve verlossing, de voltooiing van die verlossing, pas ontvangen in de toekomst. Dat wil niet zeggen dat we niet verlost zijn. Het wil zeggen dat we wel verlost zijn, maar dat de definitieve overwinning voltooid wordt. Ik weet niet goed hoe ik het zeggen zal. In de toekomst. Wij zijn in hopen zalig geworden. Wij wachten namelijk op de verlossing van ons lichaam, einde van vers 23. Dan begrijp je me goed. Ik zeg, wij gelovigen hebben de strijd tegen Amalekieten, een uitbeelding van de natuurlijke mens die beheerst wordt door de Satan. Maar vergis u niet, die natuurlijke mens, daar kunt u ook zelf zijn natuurlijk. Hè? Dat kan ook gewoon uw eigen oude natuur zijn en dat ligt zelfs het meest voor de hand. Jazeker wel. Nou goed, dus de strijd is pas definitief gevoerd als de Amalekieten echt verslagen zijn. En privé voor ons betekent dat dat het pas gebeurt bij de verlossing van ons lichaam. En dat is officieel volgens de Bijbel bij de opname van de gemeente. In de praktijk zou het ook kunnen zijn bij ons lichamelijk overlijden overigens. Dat de strijd gevoerd is, zal ik maar zeggen. Maar ik wil er nou niet dieper op ingaan, dus ik ga maar verder. De verlossing van ons lichaam, want vers 24, want wij zijn in hopen, dat wil zeggen met toekomstverwachting, wij zijn in hopen zalig geworden, waarna meteen gestaat, de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Dat wil zeggen, dat wat wij hopen, wordt niet of nog niet gezien. En daarom verwachten wij het met lijdzaamheid. Dat wat wij hopen, is namelijk geest. Of geestelijk. Althans, vooralsnog. Het is vooralsnog onzienlijk. En wat is onze zalige hoop, even tussendoor? Nou, langzamerhand zijn we een beetje warm gelopen vanavond, dus dat gaan we even, even op een zijstraat. Wat hopen wij dan? Wat is onze zalige hoop? Titus, wat is onze zalige hoop? De verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Toch? Wat is onze zalige hoop? De verschijning van Christus. Hier heet het dat onze hoop geestelijk is. Dat klopt, want wat wij nu kennen als de geest, zal in de toekomst verschijnen als de Christus. Volstrekt dezelfde. Dus hetgeen wij, er staat in vers 24, wij zijn hopen zalig geworden. De hoop die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen niemand ziet, waarom zal u het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, daar zit dus het begrip geest al achter, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Even stoppen, van wie zouden wij hulp ontvangen? Dit zijn de echte moeilijke oefeningen hoor. Van wie zouden wij hulp ontvangen? Ja. Wij zouden hulp ontvangen van de hoge priester tot wie wij zouden naderen. Hebreeën 4. Wij zouden namelijk naderen tot de troon der genade. Om daar genade en barmhartigheid te ontvangen. Van de hoge priester uiteraard. En om geholpen te worden te bekwame tijd. Hulp komt in de schrift per definitie namelijk van de hoge priester. Ja, die van het nieuwe verbond uiteindelijk dan, hè. Leuk, dan moet ik even een paar dingen noemen. U weet nog, die steen die ze neerzetten, Eben Ha-Ezer. Vertaald met tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, om het zo lang mogelijk te vertalen. Dat betekent gewoon de steen der hulpen, of de steen is hulp, Eben Ha-Ezer. Of de steen der hulp. Wat is onze hulp? Die steen. Maar wat is die steen? Christus en zijn koninkrijk, zijn troon en dus zijn hoge priesterschap. Jawel. Nou goed. Ja, ik wou ingaan op de naam van Eliezer en Eliazar en zo, maar laat ik dat maar laten zitten. Hè? Dus ik ga verder met vers 26. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, terwijl in de Hebreeën staat dat de hulp onze hulp komt van de hoge priester van het nieuwe verbond, die op de troon gezeten is, namelijk Christus. Waarmee maar vastgesteld wil zijn dat de geest en Christus inderdaad gewoon dezelfde zijn, hè? Dus de Christus die zich verbergt, maar niettemin, hoewel hij onzienlijk is voor ons, ons ter hulpe is. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Nou, waaruit bestaat die hulp dan? Nou ja, waaruit bestaat die hulp dan in de eerste plaats? Nou, bestaat. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk hebben gehoord. Daar kun je beter niet tegenspreken, het staat gewoon in de Bijbel, dus dan moet je het niet tegenspreken. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk hebben gehoord. Let op, gelijk hebben gehoord. Wij weten wel wat we bidden zullen, maar niet gelijk hebben gehoord. Dat is altijd een moeilijk thema, Want we hebben genoeg om voor te bidden. We hebben redenen genoeg om te bidden. Maar de vraag is, voor welke dingen behoort men te bidden? En als je dezelfde vraag precies andersom stelt, blijft het dezelfde vraag, maar wordt die nog veel moeilijker. Voor welke dingen hoort men niet te bidden? Antwoorden leveren hetzelfde resultaat op, maar denk daar maar eens over na. Er zijn dus dingen waarvoor men niet behoort te bidden, kennelijk. Dat blijkt gewoon uit de uitspraak. Maar hier staat, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, zodat ik u die vragen ook niet kan beantwoorden. Toch? Nee, ik bedoel niet als grap, dat is nou eenmaal zo. Hè? Dan kan ik het toch ook niet? Ik weet het ook niet. Ik heb wel ongeveer een algemene richting, maar zodra het praktisch wordt, hè, zodra het een bepaalde gebeurtenis, voorval of zaken genoemd worden en de vraag is, moeten wij daarvoor bidden? Ja, dan, nou, ja, of dat nou zo hoort, ja, dat weet ik niet. Er zijn enkele dingen waarvan ik dan meteen zeg, ja, daar hoort men voor te bidden. Eenvoudig omdat het ook wel in de Bijbel staat, maar zo in het algemeen, ja, dat wordt erg moeilijk. Nee, nou even onder elkaar, hè. Als de Heer nou bidt in de hof van Gethsemane en zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hoort men zo te bidden? Geef me geen antwoord, dat weten wij gewoon niet. Hè? Dat is veel eerlijker om dat te zeggen. In ieder geval, wat erop volgde, dat hoort men wel te bidden. Namelijk, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als u daar een half uurtje over nadenkt, dan zult u ook begrijpen dat het gebed wat men werkelijk hoort te bidden niks anders is dan, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In mijn leven, want daar gaat het natuurlijk over. Waarna het natuurlijk niet aan ons is om dan te bepalen waaruit die wil van God dan zou bestaan. Want dat is dan onze wil. Toch? En als u dan nu vraagt, maar waarom bad de Heer dan toch, indien dat mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nou, dat is heel eenvoudig, omdat het lang niet altijd prettig is, dan zeg ik het nog heel voorzichtig, dat het lang niet altijd prettig is dat de wil van God in ons leven geschiet. En of men het behoort te bidden, zo weet ik niet, maar het is in ieder geval eerlijk. En ik weet in elk geval dat als men bidt tot God, zou men op zijn minst eerlijk moeten zijn. En dus ook met recht dan zeggen, nou Heer, liever niet. Kunt u niet een ander gebruiken? Aan het Efka, kunt u niet zo lang een ander volk uitverkiezen voor een poosje, in plaats van ons Joodse volk? He? Ja, dat is een eerlijk gebed in elk geval. Gevoel voor realiteit. Maar hoe het ook zij, hier staat gewoon, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Met de nadruk uiteraard op het laatste. Gelijk het behoort. Zoals behoorlijk is. Maar het punt is, en het antwoord komt er hier gewoon achter, er wordt namelijk niet gezegd waarvoor men dan wel of niet zal bidden. Er staat gewoon achter dat dat niet zoveel uitmaakt. Want de geest zelf komt immers onze zwakheden mede te hulp. En een van onze zwakheden is dat wij niet weten wat wij zouden bidden gelijk het behoort. En de hulp bestaat daaruit dat er iemand is die wel weet wat te gebeden zou moeten worden gelijk het behoort. En die doet dat. Zodat wij ons vervolgens daar inderdaad geen zorgen over zouden maken. Dat wil niet zeggen dat we niet zouden bidden. Het wil zeggen dat we ons geen zorgen zouden maken of we wel bidden gelijk het behoort. En dat is wat hier staat. En er staat dus gewoon, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En onuitsprekelijk wil zeggen dat er inderdaad niks uitgesproken wordt. En zuchtingen is een woordspeling op het woord geest. Want het woord voor geest is ook het woord adem en ook het woord voor zuchten. En wat de geest doet, nou ja, dan maak je van het woord geest een werkwoord en dan krijg je het woord zuchtingen. Dat is gewoon een woordspeling. Met andere woorden, het is een werk van de geest. Wat het ook is, wat zuchting ook inhoudt, het is het werk van de geest. Maar hier staat dat de geest wel bidt gelijk het behoort. En we hebben in Exodus 17 gezien dat het verloop van de strijd enzovoorts en de omstandigheden beneden in de woestijn, om zo te zeggen, dat die bepaald worden door het gebed wat daarboven wordt uitgesproken. Of niet wordt uitgesproken, maar een gebed wat dan gedaan wordt, laat ik het zo zeggen dan. En hier wordt het toegeschreven aan de geest. De geest zelf doet dat. En dat is dus de verwijzing naar de figuur van Ruach. daar Hebreeuws dan natuurlijk, maar niettemin, dat is het. Het is de verwijzing naar de geest die voor ons bidt. Dat dat overigens gewoon Christus is, dat kan niet missen. Want daartoe lezen wij gewoon even verder. Namelijk in vers 34, sla ik de vraag aan het begin van het vers maar even over voor het gemak. Er staat in vers 34, Christus is het die gestorven is, de rots geslagen. Ja, wat meer is die ook opgewekt is, komt water uit de rots. Die ook ter rechterhand Gods is, de Heere staande op de rots. Die ook voor ons bidt, Mozes op de hoogte des heuvels. Hebben we allemaal achter elkaar uit Exodus 17. Dus Christus is het die gestorven is, wat meer is, ik ben altijd zo blij dat dat er staat, hè? Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is, en dat is dus op de troon, want het is de verwijzing natuurlijk naar Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. En gij zit priester in de eeuwigheid en de ordening van Melchizedek. Het woord priester staat hier niet, maar het is de rechtstreekse verwijzing naar Psalm 110, en daar staat het wel. Dus het kan niet missen. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Want het betekent natuurlijk voor ons niks dat hij ter rechterhand Gods is. Het zal voor hem wel betekenen, maar voor ons betekent het niks, zolang we niet weten wat hij daar doet. En er staat er samengevat, die ook voor ons bidt. We moeten meteen op wijzen dat het woord bidden hier, entengano, of zo. Nee, want ik lees het alleen, ik weet nooit hoe je het uit moet spreken. En toen gaan ook dat dit woord verbidden, wat hier gebruikt wordt in vers 34, maar een paar keer in de schrift voorkomt, en onder andere dan natuurlijk hier, maar ook in vers 27, waar over de geest gesproken werd nog, en waar staat, die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Dat is datzelfde woord. En als het daarna weer voorkomt, dan staat het hier in vers 34, het komt geloof ik maar 5 keer voor hoor, in het hele Nieuwe Testament, maar dan staat het hier in vers 34, waar staat dat Christus voor ons bidt? Zodat we eerst hebben, de geest bidt voor ons, daarna Christus bidt voor ons, ofwel her bidt voor ons, houd de hand omhoog. Dan wel, Mozes bidt voor ons, allemaal op dezelfde plek, op de berg, kan niet missen. En daaruit mag je ook weer afleiden dat de geest en Christus gewoon hetzelfde is, hè? Of dezelfde zijn. En het vervolg op het verhaal vinden we in die andere tekst, waar het woord entengano gebruikt wordt in verband met de Godheid. Dat wil zeggen waar gezegd wordt dat God bidt. Wij vinden dat namelijk, of Christus bidt bedoel ik te zeggen. Hè? We vinden dat namelijk in Hebreeën hoofdstuk 7. Ik aarzel even een beetje. Ja, Hebreeën 7. Waar gezegd wordt dat Christus, de Heer Jezus, uit de stam van Juda, niet uit de stam van Levi, wel degelijk aangesteld is tot priester en dus niet van het oude, maar dus van het nieuwe verbond. Hij is daarom, vers 22, want daar neem ik de draad dan op. Hij is namelijk borg, middelaar, maar ook hoge priester, dus in wezen hetzelfde. Hij is borg geworden van een zoveel beter verbond. En dan staat er, en genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dat staat er heel laconiek, heel mooi trouwens. Want de gedachte is dat het oude verbond weliswaar, ik weet niet meer hoeveel, maar minstens tientallen hoge priesters heeft opgeleverd. Blijf ik aan de krappe kant. Ik weet uit mijn hoofd niet meer hoeveel het er waren namelijk. Maar heeft vele hoge priesters opgeleverd. En het nieuwe verbond levert er maar één op. Niet tenminste staat er zijn wel vele priesters van het oude verbond, maar dat wil nog niet zeggen dat het oude verbond daarom beter is vanwege het aantal dan het nieuwe verbond. Integendeel, het grote aantal bevestigt juist de zwakheid van het oude verbond, want de bedoeling was niet dat die priesters zouden sterven en dat ze elkaar op zouden volgen in lange reeksen van hoge priesters. Nee, de bedoeling was dat ze altijd zouden blijven, maar helaas werden zij door de dood verhinderd te blijven. Dat is wat er staat, hè? Zodat het aantal van de vele hoge priesters achtereenvolgens in het oude verbond juist de zwakheid van het oude verbond symboliseert. Zij werden namelijk door de dood verhinderd te blijven. Maar deze, vers 24, Jezus dus, de borg uit vers 22, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Daarom kan hij ook volkomenlijk zalig maken degene die door hem tot God gaan. Ja, ik lees het sterker voor dan het er staat. Er staat waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken. Maar waarom is daar niet een vragend voornaamwoord, hè? Dat wil zeggen, daarom, omdat hij in de eeuwigheid blijft, omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft, daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Iedereen? Nee, alleen degene die door hem tot God gaan. Dat wil zeggen, degene die tot hem eerst naderen, of gewoon degene die zich aan zijn priesterschap, en daarmee vanzelfsprekend ook aan zijn koningschap, onderwerpen. En dat doet men gewoon door geloof. En dan staat er, hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat, of alzo, hij altijd leeft om voor hen te entengano, hetzelfde woord, om voor hen te bidden. En de term entengano, vertaald met bidden, heeft de betekenis van voor iemand spreken, ten behoeve van iemand spreken. Het woord bidden in onze Nederlandse vertaling functioneert als vertaling van heel wat verschillende Griekse en eventueel Hebreeuwse woorden. Maar dit woord heeft de betekenis van namens of voor ten behoeve van iemand spreken. Dat blijkt uit twee andere schriftplaatsen, geloof ik, waar het gezegd wordt, waar gebeden wordt. De een was Elia, de andere schriftplaats weet ik uit mijn hoofd niet meer. Maar dat doet er nou ook verder niet toe. Maar we hebben ze nou op een rijtje, namelijk eerst de geest die voor ons bidt uit Romeinen 8 vers 27. Daarna Christus die voor ons bidt uit Romeinen 8 vers 34. En daarna de hoge priester die voor ons bidt uit Hebreeën 7 vers 25. En dat zijn achtereenvolgens dus Hur, Mozes en Aaron. Dezelfde gedachte overigens vinden we natuurlijk op vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Want als er in Johannes staat, indien wij gezondigd hebben, wij hebben voorspraak bij de Vader. Dan staat daar dus precies hetzelfde. Dat is makkelijk uit te leggen trouwens, want het woord voorspraak is de vertaling van parakletos. Dat wil zeggen het woord wat normaal vertaald wordt met trooster. Er staat dus, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een trooster bij de Vader. Maar daarna is de vraag, wie is die trooster? Dan heb je twee mogelijkheden. Als je een trooster hebt bij de Vader, nou even letterlijk hè. Als wij een trooster hebben bij de Vader, wie is die trooster bij de Vader dan? Eén woord reken, wat ik goed reken vanavond. Wij hebben een trooster bij de Vader. Wie is dan de trooster? De zoon, kan toch niet missen? Tenzij anders vermeld, denk ik altijd. Maar in het algemeen uit de schrift, wie is de trooster? De zoon dus, dat klopt precies. De trooster, maar dan kom ik helemaal vanuit het Oude Testament aan, natuurlijk. De trooster is namelijk niemand anders dan de beloofde Messias. Vertroosting is de term voor het Nieuwe Verbond, in het Oude Testament al. En de Heer zegt, nou, ja, ik ben wel, hij zei dat niet, maar ik zeg het nou breder, ik ben wel de trooster, maar ja, ik ga toch heen. Niettemin, ik zal de Vader bidden en hij zal u, nou wat zou hij zenden? Een andere trooster zenden. Niettemin, het was dezelfde trooster, maar in een andere hoedanigheid. Daarom krijgt het ook dezelfde term mee. Hij zal u andere troosten zenden. Nou, als de Vader een trooster zendt, wie zendt hij dan? Net zo goed de Zoon. Het blijft hetzelfde verhaal. En dat zei de Heer vervolgens ook, ik geloof hetzelfde vers of één vers verder. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Waarna de vertalers gedacht hebben, dat moet over de wederkomst gaan. En ze hebben het woord weder dus tussengevoegd, schuin gedrukt, weet u wel. Dus dan streep je dat gewoon weer door. Er staat gewoon, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Met andere woorden, ik kom tot u in andere hoedanigheid. En hij zegt dan ook, die andere trooster zal bij u en zelfs in u zijn. Dan zou hij toch in andere hoedanigheid bij hem moeten zijn als die van Jezus van Nazareth. Die kon wel bij hen zijn, maar niet in hen zijn. Maar als geest, als de onzienlijke, kon hij in hen zijn. Dat is precies wat aangekondigd wordt. Nou goed, indien wij gezondigd hebben, wij hebben voorspraak bij de Vader. Dat had net zo goed kunnen staan. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een hoge priester bij de Vader. Of we hebben een hoge priester aan de rechterhand Gods, de troon der genade. Het is volstrekt hetzelfde. Want wat doet de hoge priester volgens Hebreeën? Hij doet verzoening voor de zonden des volks. Dus indien wij gezondigd hebben, wel nu, wij hebben iemand die voor ons bidt. Iemand die voor ons spreekt, ten behoeve van ons spreekt, zal ik maar zeggen. Kortom, we hebben een trooster, we hebben iemand die onze zonde wegneemt. wegfiltert, of hoe je dat dan maar zegt. Precies hetzelfde. Maar als op andere plaatsen is gewoon gezegd wordt dat de Heer voor ons zou zorgen, in al wat voor omstandigheden dan ook, is dat precies hetzelfde, want dat is precies wat de hoge priester zou doen. Zorgen voor het volk. Of als er gesuggereerd wordt dat we iemand hebben die onze voeten wast, en ons reinigt van al onze ongerechtigheid, in bijzonder de onreine voeten, wel, dat is het werk van de hoge priester, want die reinigt ons. Doet namelijk verzoening voor onze zonden, enzovoort. Het is volstrekt hetzelfde. En als in Efeze, ik noem maar wat, hè, als in Efeze staat, of beter als 1 Korinthe staat, dat Christus het hoofd is van de gemeente, en de gemeente wordt beschreven als de leden van zijn lichaam, dan wordt vastgesteld dat alle hoedanigheden van het lichaam, alle behoeften van het lichaam, ook afkomstig zijn van het hoofd. Het hoofd wat immers zorgt voor de voeding, voor de besturing van heel het lichaam, die de leden aan elkaar verbindt. Maar het is niks anders dan te zeggen dat hoofd van het lichaam is niks anders dan de hoge priester van het volk. En nu we toch zo bezig zijn, is het ook niks anders dan waar Petrus het over heeft. Petrus heeft het over de gemeente als kudde, waarvan Christus de overste, de opperste herder. Overste herder is. Dat is precies hetzelfde verhaal. Je had net zo goed kunnen zeggen dat de gemeente het volk Gods is. Dat zegt hij trouwens ook in 1 Petrus 2. Waarvan Christus de hoge priester is. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde waarheid. Kortom, er zijn zoveel uitdrukkingen die ervoor gebruikt worden. Alleen hier in de Hebreeënbrief heet hij dan gewoon op grond van de oudste mensen typologie. De hoge priester die inderdaad het volk vertegenwoordigt bij God en door wie het volk tot God kan en zelfs moet naderen. Dat is de gedachtegang. En het hele punt is dat wij weliswaar hier beneden betrokken zijn in een strijd, waarop ik straks hoop terug te komen, maar dat het verloop van de strijd niet eens bepaald wordt zozeer door onze eigen inzet, ook zeker niet uitsluitend door onze geestelijke wapenrusting of iets dergelijks, maar het verloop van de strijd wordt uiteindelijk bepaald door degene die in de hemel onze zaken behartigt, door namelijk onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, degene dus die zich verbergt, geest, die zich verbergt in de hemel, maar niettemin voor ons zorgt, en ons inderdaad genade en warmhartigheid geeft en ons bovendien helpt op het moment dat hij dat nodig vindt. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Nee. Ik hoop dat wij inmiddels gezien hebben dat Exodus 17 dus een uitbeelding geeft van onze tegenwoordige bedeling, waarbij sprake is van strijd van het volk Gods, van de gemeente dus, hier op aarde, maar waarbij de strijd in werkelijkheid beslist wordt, althans het verloop van de strijd bepaald wordt, niet door dat volk zelf hier beneden, en ook niet door Jozua, maar inderdaad door de Heer Jezus Christus, die onze middelaar en hoge priester is, van wie gezegd wordt dat wij tot hem zouden naderen, ons onder hem zouden stellen, opdat wij van hem zouden ontvangen genade, een barmhartigheid, wat eigenlijk synoniemen zijn, en vervolgens om geholpen te worden te bekwamer tijd. Ik ben altijd geneigd om de nadruk te leggen, niet op de hulp, hoewel dat natuurlijk toch zou moeten, maar ik ben altijd geneigd de nadruk te leggen op de uitdrukking te bekwamer tijd. In, Hebreeën 4 en Hebreeën 2, het laatste vers trouwens ook. Te bekwamer tijd. Dat wil zeggen dat weliswaar onze hulp is van de Heer alleen. Dat is waar, van de hoge priester. Maar die hulp waarover gesproken wordt, daarvan staat niet dat we die alle dagen ons zullen ontvangen. Althans, dat wordt niet gegarandeerd. Er wordt alleen gesproken over hulp te bekwame tijd. Dat wil zeggen, hulp op gepaste tijd, op bepaalde tijden dus. En ook moet duidelijk zijn dat de hulp komt op de tijd die door de hulpverlener bepaald wordt. Dat is trouwens een van de essentiële dingen bij het verlenen van hulp, hè? Men is het best geholpen als de hulp komt inderdaad op het juiste moment. Dat is echt waar. Dat is in vele gevallen van groot belang. En in deze geestelijke dingen uiteraard ook. En dat blijkt ook hier in Exodus 17, want er is wel degelijk sprake van een verloop van de strijd. Van de handen die omhoog gingen en weer een beetje zakten enzovoorts. Er was een heen en weer gaande beweging in de strijd, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk ook zo in ons persoonlijk leven, neem ik aan. Soms zijn we een beetje meer overwinnaar dan de andere keer. Soms voelen we ons ook sterker dan de andere keer enzovoorts. Soms denken wij, dat hebben we weer gehad. Het schijnt er weer op te zitten. En daarna komt weer de volgende golf Amalekieten. Of daarna komt onze Amalekiet weer. Want dat... Nee, zo is dat nou eenmaal. Dat gaat heen en weer. Niettemin, het is niet zozeer onze strijd, hoewel wij erin betrokken zijn. Het is de Heer zelf die inderdaad zorgt dat wij stand zullen houden. Bovendien zal ik er nog eens wat bij zeggen. Het gaat ook niet alleen over de strijd die wij privé wellicht als gelovigen hebben. Levend, te midden van een duistere en zelfs vijandige wereld. Maar het heeft zelfs te maken met de positie van de gemeente als geheel. En in dit geval bedoelde ik zelfs de aardse omstandigheden van de gemeente. En nog duidelijker, ik sprak dus eigenlijk over de omstandigheden van de kerk in het algemeen. In de duur van de geschiedenis, zal ik maar zeggen, de afgelopen bijna 2000 jaar. Want daar gebeurt precies hetzelfde. Daar is ook sprake van tijden waarin het gelovigen in het algemeen dan wel het christendom tamelijk voor de wind gaat. En andere keren zijn er weer zware vervolgingen enzovoort. Dat gaat inderdaad zo heen en weer. En ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer daar inderdaad op let. En bij gelegenheid ook hulp verleent te bekwame tijd als hij het nodig vindt. Het zal trouwens wel moeten, want hij heeft beloofd dat hij niet alleen de gemeente zou bouwen. Op een steen overigens, aardige. Petra, op een steen. Dat is een van de vele toepassingen, maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus in ieder geval op een steen, op een rots. En bovendien zei hij, en de poorten der hel, de poorten van het dodenrijk, zullen haar niet overschaduwen. En dat betekent dus dat hij hoogstpersoonlijke garant voorstaat dat die gemeente ook daadwerkelijk blijft bestaan. En dan ga ik weer terug, dat geldt niet voor de gemeente in het algemeen, maar dat geldt uiteraard ook voor de gelovigen individueel. Precies dezelfde gedachtegang is dat. Nou weet ik eigenlijk niet welke kant ik nou eerst zal opgaan. Laat ik eerst maar even praten dan nog over Jozua. Jozua, ik heb al gezegd, Jozua is feitelijk gewoon Jezus die de strijd aanvoert. Daar komt het op neer. Niet alleen is hij de bevelhebber, zo werkte dat trouwens niet. Hij is in principe de aanvoerder en dus de voorganger, de vooroploper, of hoe het maar heten mag, van het volk. En daarmee is een type... Is deze Jozua een type van Jezus? Ik blaad het dan nu weg van Exodus 17 en kom nu terecht in Hebreeën 12, het schriftgedeelte wat ik uit mijn hoofd al een paar keer geciteerd heb. Waar halverwege vers 1 van Hebreeën 12 staat: laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met leedzaamheid lopen de loopbaan, maar dat is een strijd, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jozua. Nou ja, in dit geval Jezus, maar nogmaals, dat is volstrekt dezelfde naam. De gedachte is namelijk dat wij inderdaad in een strijd betrokken zijn, dan wel een loopbaan zouden lopen, waarbij Jozua dan wel Jezus ons voorgaat, dan wel voorgegaan is. Want zo moet ik het natuurlijk zeggen, want de gedachte is dat inderdaad de Heer Jezus zelf die loopbaan gelopen heeft en daarmee ons een voorbeeld heeft nagelaten. Het is het oude verhaal en ik zeg het bij voorkeur zo kort mogelijk. Men zegt dat de Heer Jezus ons voorbeeld moet zijn in het leven, dat is waar, maar waarin dan? Wat is dan het voorbeeld wat hij gaf? Het is maar één voorbeeld, dat van geloof. Ondanks alles, ondanks alle tegenstand. En voor de rest is hij niet ons voorbeeld, voor de rest is hij degene die juist in onze plaats het een en ander tot stand gebracht heeft, zodat wij dat juist niet meer zouden hoeven doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij zegt, het is volbracht. Hij zegt niet, nou heb ik dit gedaan, doen jullie dat nou ook? Toch? Ja, zo zit het precies. Hij is ons voorbeeld. Dat wil niet zeggen dat we ons ook discipelen achter ons moeten verzamelen en van Judea naar Galilea heen en weer reizen, alles niet door Samaria of zoiets. Ook niet dat we zouden moeten proberen de doden op te wekken of de zieken te genezen of iets dergelijks, hè? Helemaal niet. Dat is niet het voorbeeld wat hij ons gaf. Sommige mensen zeggen, ja, hij is voorbeeld omdat het zo'n vriendelijke man was. Zijn woorden waren vriendelijk, dank u broeder. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Staat in een van onze liederen. Nou, dat was dus helemaal niet zo, want zijn woorden waren lang niet altijd vriendelijk. En zijn stem was niet altijd zoet. Hoewel ik moet vaststellen dat hij gewoonlijk vriendelijk sprak tegen de mensen waartegen wij helemaal niet vriendelijk zouden zijn. En dat hij gewoon letterlijk schold en zelfs geldwoorden gebruikte voor degenen die in hoog aanzien stonden. bij het volk. En dat waren uiteraard de theologen. De schriftgeleerden, ja. Nee, nou ja, goed. Ja, ik schrik er altijd zelf ook van. Maar het daar verandert immers niks mee. Dat was toch zo? Hè? Maar wat ik nu zeg is niet dat wij dat voorbeeld zouden navolgen. Dat staat namelijk ook niet in de schrift. Wat wij zouden navolgen is het voorbeeld van geloof. Geloof in het woord Gods dat inderdaad de zondaren rechtvaardigt en zondaren vergeeft. Dus je sprak vriendelijk tegen degene die wisten en erkende dat zij zondaren waren. Geloof in het woord Gods ook, waardoor hij onvriendelijk sprak tot degene die dat woord Gods niet geloofden, dan wel ontkrachten, dan wel verdraaiden. Dat is een afsprekende zaak. Kortom, wij zouden niet zijn handelen zozeer navolgen, wij zouden zijn geloof navolgen. Nou, drukken die trouwens meerdere keren in de Bijbel staat, we geloof zouden navolgen. Bovendien, heel Hebreeën 11, volgende hoofdstuk. Heel Hebreeën 11 gaat over leven uit geloof en geeft voorbeelden van mensen die uit geloof geleefd hebben en daardoor in de meest vreemde en onwenselijke omstandigheden terechtkwamen, maar die niettemin vasthielden aan het geloof en dus vertrouwden op de Heer die gesproken had. Immers, eind van hoofdstuk 10 staat dat de rechtvaardige uit geloof zou leven. Het laatste deel van hoofdstuk 10. Waarna de vraag is, hoe doe je dat? En dan worden niet algemene richtlijnen gegeven, zoals in onze dagen gebruikelijk, maar worden voorbeelden gegeven van mensen die inderdaad ook die loopbaan des geloofs gelopen hebben in oud-testamentische tijd. En daar wordt heel hoofdstuk 11 aangeweid, waarna de belangrijkste voorbeeld van leven uit geloof ons voorgehouden wordt. Helaas niet meer in hoofdstuk 11, maar in hoofdstuk 12. Ik ben dus wat ongelukkig met de hoofdstukindeling. Maar niettemin, men heeft de belangrijkste geloofsheld, want zo is de term die men traditioneel gebruikt, men heeft de belangrijkste geloofsheld voor het laatst bewaard. Dat is namelijk Jezus. Let op, niet Christus, Jezus. En er staat, laat ons dus die loopbaan lopen die ons voorgesteld is, ziende op Abel, op Henoch, op Noach, op Abraham, op Sarah, op Isaac, op Jacob, op Jozef, ziende op Mozes, enzovoorts. Dat zijn al die lui uit hoofdstuk 11. Maar uiteindelijk blijkt, maar dat kan ik u nou niet uitleggen, dat al deze figuren hier in hoofdstuk 11 zo stuk voor stuk een type zijn van de Heer Jezus Christus, hoor. Al die namen die ik noemde. Dus het blijft gewoon zo, ziende op Jezus, de naam die hij kreeg toen hij mens werd, ziende op Jezus, de overste leidsman, dat is één woord, archegos, dat betekent gewoon degene die vooraan gaat, de hoogste, de belangrijkste, de voorste, of hoe het maar heten mag, de eerste. Ziende op de eerste, ziende namelijk op de eerste en voleinder des geloofs, dat wil zeggen, hij is feitelijk ook de eerste die de loopbaan des geloofs niet alleen beëindigd heeft of voleindigd heeft, maar bovendien het gewenste resultaat behaald heeft. Want hij is de eerste die opgewekt werd uit de dood en dat is het resultaat. Leven uit geloof geeft de mens inderdaad eeuwig leven. Ja, wie gelooft wordt wedergeboren, ontvangt eeuwig leven. En de Heer Jezus was de eerste die dat leven ontving bij zijn opstanding uit de dood. Vandaar hij is niet alleen de eerste, maar hij is ook de eerste die de loopbaan uitgelopen heeft. En de vraag is, maar wat levert het op als men leeft uit geloof? Want in het voorgaande hoofdstuk staat, al die gelovigen, ja, die zijn in hopen zalig geworden, hebben de belofte niet verkregen enzovoort. Dat staat er allemaal, hoor. Nou, wat is het resultaat? Nou, zie maar op de belangrijkste, namelijk ziende op Jezus, die ook die loopbaan des geloofs gelopen heeft, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, vers 2, want hem was wat beloofd, hem was wat toegezegd in het woord Gods, en hij geloofde in die vreugde, hij vertrouwde op God, en dus vanwege die vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en heeft schande veracht, wat feitelijk hetzelfde is, hè? En wat is het resultaat? Nou, hij heeft die vreugde ontvangen. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dan weer, want aanmerk deze, zie op deze. Let op, niet de titel Christus zelfs, Jezus, hè? Die mens, Jezus. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de Amalekieten tegen zich heeft verdragen. Want daar gaat het over. Weet u nog wat ik vorige keer gezegd heb? Amalekieten, een volk van likkers. Vertaalt men dat. De betekenis is, een volk wat de tong gebruikt. Het gaat om praten. En als u zegt, maar waarom staat het dan niet? Waarom vertaalt men dat dan zo niet? Wel, dat is heel gemakkelijk. Omdat weliswaar Amalekieten spreken, maar de woorden die ze spreken zijn hun eigen woorden niet. Dat zijn immers de woorden die hen ingefluisterd worden of geïnspireerd worden. En ingefluisterd worden door de Amorieten. Door de macht der lucht, zal ik maar zeggen. Daarom, ze gebruiken wel de tong, maar wat ze zeggen komt niet uit hen zelf zozeer. Maar ze verwoorden de gedachtenleringen en ideeën van de, laten we zeggen, de macht der lucht. Daar komt het op neer. Trouwens, ik weet nu, misschien mag ik dat eens zeggen. Als je ooit met mensen discussies hebt over de schriften, over de Heer Jezus, en of men gelooft in de schrift al of niet, dan moet u maar eens opletten. U hebt grote kans dat u werkelijk niet praat met degene die wellicht naast u of tegenover u aan tafel zit. Want het zal dikwijls blijken dat degene waarmee u spreekt, gewoon doorvertelt wat hij ergens anders gehoord heeft. En dat het niet eigen gedachten zijn, maar dat het allemaal doorgegeven is. Het zijn van andere mensen, maar in feite, in veel gevallen, komt het van een heel andere bron. Een geestelijke bron namelijk. En daarom kom je er ook nooit door. Daarom hebben dat soort discussies meestal geen zin. Er zijn situaties waarin het wel zin heeft, maar in de meeste gevallen werkelijk niet. En dan loop je op dus tegen de oude, de natuurlijke mens met aardse ideeën en die geïnspireerd wordt inderdaad door de grote tegenstander. En van de Heer staat, aanmerk deze die zodanig een tegenspreken, die tong altijd, hè? Een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Let op, tegenspreken wil zeggen dat men het woord Gods tegenspreekt en dus niet gelooft. Wat is dan de zonde van de tegenspreker? Tegenspreken van zondaren. Welke zonde is dat? Die van ongeloof dus. Kan trouwens niet missen, want als ik u dan even mee terug mag nemen naar vers 1. Daar staat, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Waaruit bestaat dan die last die we zouden moeten afleggen? Ja, uit die zonde die hier genoemd wordt uiteraard. Laat ons afleggen alle last, namelijk de zonde die ons lichtelijk omringt. U weet toch ook dat u uw zonde niet kunt afleggen in het algemeen, uw zonden. Dat kan toch niet? Dat zegt de schrift zelf, dat kan niet. Waarom staat het hier dan? Omdat het ook niet gaat over zonden in het algemeen, maar over een specifieke zonde die men zou moeten afleggen. Dat kan wel. Namelijk, die last, die zonde die ons wellicht omringt, is die van ongeloof. En die zou men moeten afleggen. Dat is een belasting hoor, ongeloof trouwens. Want het zou je gedacht zijn wat je allemaal moet bedenken om het woord Gods tegen te spreken. Hè? Daar kun je leven lang mee bezig zijn, dikke boeken over schrijven, leven lang studeren. Daar kan je trouwens een opleiding voor krijgen. Dat meen ik serieus. Hoe je dat kunt tegenspreken. Dat is zwaar werk. Ik ben blij dat ik ervoor bewaard geworden ben. Nee, dat meen ik. Dat beschouw ik ook als een genade. Maar niettemin, laat ons afleggen alle last, namelijk de zonde, namelijk die van ongeloof, die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan. Hoe heet die loopbaan trouwens? Dat is de loopbaan des geloofs, hè? Dan wel de strijd des geloofs uit 2 Timotheus, inderdaad, ja. Het gaat om de loopbaan des geloofs, die kun je alleen lopen als je ongeloof aflegt. Want dat is een last. En daarbij zien op de gelovigen bij uitstek, namelijk Jezus, die vers 3 het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. En waarom zien we daarbij op hem? Wel, opdat wij niet verflauwen en bezwijken in onze zielen. En als u denkt, maar ik heb zoveel te lijden van al die omstandigheden, dan is het antwoord altijd, dat is nog lang niet zoveel als wat de Heer geleden heeft en wat de Heer is overkomen. Dus wij mogen dan nog blij zijn, bedoel ik maar. Ik zeg het tegen mezelf uiteraard ook. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Er staat namelijk, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dat heeft de Heer wel gedaan. Tot den bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De vraag is vervolgens, sinds wanneer moeten wij strijden tegen de zonde? Wij dachten toch dat de Heer onze zonden had weggenomen, de zonde der wereld gedragen had op het hout, enzovoorts. Hoezo strijden wij dan tegen de zonde? Dat is eenvoudig, er staat het niet dat we strijden tegen de zonden. maar tegen de zonde, zodat de vraag is, tegen welke zonde? Die van ongeloof, want daar hebben wij altijd mee te maken. Wellicht ongeloof die in onszelf opkomt, dat zou kunnen. Maar in het algemeen moet ik zeggen, het is in elk geval het ongeloof wat vanuit een duistere wereld inderdaad op ons afkomt. Waarin men altijd probeert om het woord Gods te ondermijnen. En zelfs waar men het woord Gods wil verklaren en toelichten en verduidelijken, daar blijkt dat men in de praktijk dikwijls dat woord Gods juist wegredeneert en ontkracht. Juist niet gelooft. Nou, daar hebben wij mee te maken. En dat maakt het ook problematisch om, gewoon om het woord te geloven zoals het staat. Als die tegenspraak er niet was, dan zouden wij weinig problemen hebben, denk ik wel eens. Nou, voor mij geldt het in elk geval niet. Toch, ja. Als die tegenspraak er niet was, de ellende is dat zoveel mensen juist dat woord Gods hanteren en het daarbij tegenspreken, wegredeneren, tekst uit hun verband rukken, woorden verdraaien enzovoorts. En daar gaat het maar om. En daar sta je dan tegenover. En dan sturen ze mij een brief. Kunt u mij uitleggen? Goed, komt dat iedereen de Bijbel op een andere manier uitlegt. Ja. Nou ja. Ik kan moeilijk terugschrijven. Nee, alleen de mijne is de goeie. Ja. Hè? Nee, ik kan ik wel uitleggen. Dat is dat komt voort, durf ik eerlijk te zeggen, dat komt voort uit ongeloof. In de eerste plaats natuurlijk zou je moeten zeggen, het komt voort uit onwetendheid. Dat blijft zo. Ieder die begint met wat dan ook te bestuderen, zal een slecht begrip of een vaag begrip hebben van waar hij mee bezig is. Maar allengs zal dat begrip natuurlijk gecorrigeerd worden, verbeterd worden. Dat is met gelovigen die de Bijbel lezen en eventueel bestuderen natuurlijk ook zo. Hè? Dat is een vanzelfsprekende zaak. Daarom zeg ik altijd, laten we elkaar alsjeblieft een beetje ruimte gunnen daarin. Maar de andere kant is dat het werkelijk zo werkelijk verschillend wordt uitgelegd. Komt gewoon voort uit ongeloof. Dat is heel eenvoudig. Als men de waarheid niet wil, bedenkt men één leugen. En aangezien iedereen dat doet, die de waarheid niet wil, worden er dus een heleboel verschillende leugens bedacht. Waarna de leugenaars bovendien weer elkaar in de haren vliegen. Om te vragen wie van beiden gelijk heeft. Want ze kunnen allebei van elkaar aantonen dat ze ongelijk hebben. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Laten we er niet om lachen. Want nee, maar ja, het is natuurlijk komisch als ik het zo zeg. Hè? Maar niettemin is het zo. Maar er is maar één waarheid. Die waarheid is Christus. Er is ook maar één die we als voorbeeld hebben. Dat is de Heer Jezus. En dat is wat uitgebeeld wordt in de figuur. Inderdaad, van Jozua. Nou ik dan toch bijna aan het eind van de avond ben, wil ik je toch nog eens even wat anders voorhouden, want ik heb je nu al lang genoeg bij stilgestaan. Wij kennen namelijk in de Bijbel nog enige geschiedenissen van gelijke aard. Dat wil zeggen, geschiedenissen waarbij sprake is van een berg, ik doe het nou even zo los, daar ga ik niet al te diep op in, waarbij sprake is van een berg en er gebeurt bovenop de berg wat en beneden onderaan de berg gebeurt er ook wat. Dat was hier ook zo, in Exodus 17. Nou. Ik denk in de eerste plaats, dat is de makkelijkste, denk ik. Denk ik aan Marcus 9. Daar vinden we namelijk dat de Heer Jezus een berg opgaat waarvan wij niet weten welke het is. En dat komt omdat het in werkelijkheid de hemel is. Hè? Dan wel een type is van de hemel. De zogenaamde berg der verheerlijking. Marcus 9, neem ik hem maar even. Dan gaat de Heer met een deel van zijn discipelen, gaat hij op een hoge berg bezijden alleen en hij werd voor hen van gedaante veranderd. Dat is vers 2. En het was na 6 dagen. Ik kan niet missen, want 6 is in de schrift de aanduiding van de Zoon des Mensen in het bijzonder en van de functie van zijn hoge priesterschap meer in de breedte. Want de eersteling, de zoon des mensen, de zoon van Adam, is nu eenmaal hoge priester. 6 staat voor hoge priesterschap van Christus, maar dat even terzijde. Maar er staat dan, hij werd voor hen van gedaante veranderd en zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, enzovoorts. En vers 4, en van hen werd gezien Elia met Mozes en zij spraken met Jezus, zodat de drie discipelen, zien er daar ook 3 figuren op de berg. In verheerlijkte gedaante. En het is uiteraard de voorafschaduwing van de latere verheerlijkte positie van Christus, nadat hij uit de doden zou zijn opgestaan. En deze plechtige uitdrukking gebruik ik, omdat ik hem leen uit vers 10. Want daar staat dat de discipelen hierover niet mochten spreken. Totdat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Want punt is dat hij na zijn opstanding en door zijn opstanding inderdaad deze verheerlijkte positie aan de rechterhand God zou bereiken. Maar aan zijn zijde werd gezien Mozes en Elia. Nou, dat is makkelijk genoeg. Want Mozes staat voor het koningschap van Christus. Gaan we weer, hè. En Elia, kan je zo invullen, staat voor het priesterschap van Christus. Nee, die is iets moeilijker, want Mozes voor koningschap is duidelijk, Elia voor priesterschap is minder duidelijk, omdat we de afstamming van Elia niet eens kennen. Maar laat ik dan eenvoudig houden, zonder dat dan hoef ik er niet breed op in te gaan. Als later iemand verschijnt in de geest en kracht van Elia, en dus min of meer onder de naam van Elia, is dat wel degelijk een priester, namelijk Johannes de Doper. Dat was een priester, uiteraard, want zijn vader was dat. En het is erfelijk, hè? Ja, dat wordt toch vererfd, of niet? Goed. Dus Mozes staat voor koningschap van Christus. Elia staat voor het priesterschap van Christus zonder verdere toelichting. En later zien zij, niet meer Mozes en Elia, maar later zien zij de Heer Jezus alleen. Vers 8. Haastelijk rondom ziende zagen ze niemand meer dan Jezus alleen bij zich. Van wie zojuist gezegd was in vers 7. Deze is mijn geliefde zoon, gelooft in hem. Of hoort hem. Hetzelfde, hè? Zodat hier, als het ware, de Heer Jezus officieel tot zoon wordt aangesteld. Maar dat gebeurde pas werkelijk bij zijn opstanding uit de dood. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit Psalm 2, weet u wel. Dus daar ziet het op vooruit. Op de aanstelling van de Heer Jezus als zoon bij zijn opstanding uit de dood. Maar bij die gelegenheid werd hij inderdaad aangesteld tot onze hoge priester aan de rechterhand Gods enzovoort. Kortom, op de berg is het een en al heerlijkheid, dus ongeveer hetzelfde als in Exodus 17. Maar nou gaan we even verder. Namelijk in vers 14. En als hij bij de discipelen gekomen was, dat wil zeggen toen ze weer van de berg afgingen en bij de andere 9 of zo discipelen terechtkwamen, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. Dat zeg ik. Dat zei ik net ook al, hè, toch? Nee, dat zei ik toch net al. Wat doen schriftgeleerden? Zij geloven niet in de schrift, deze in elk geval niet. En wat doen ze dus? Ze hebben ieder hun eigen leugen, daar komt het in de praktijk gewoon op neer, of eigen wijze van, eigen wijze van afwijzen. Maar goed, iets moeilijker. Hè? En dus liggen ze met elkaar overhoop. Het staat hier zelfs veel sterker, het woord enige staat er ook helemaal niet. Er staat gewoon, zag geen grote schade rondom hen, namelijk schriftgeleerden met een twistende. Ik zou niet weten waarom dat er niet zou staan. Maar goed, dat is een taalkundige kwestie. Maar goed, ruzie dus, hè. En er staat er, en terstond de hele schare hem ziende werd verbaasd, en toelopende groeten ze hem, en ze vraagden de schriftgeleerden van, wat twist gij met deze, waarover gaat de ruzie? En een uit de schare antwoordde, zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft, en waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt, en knest met zijn tanden, en verdort, en ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en ze hebben het niet gekund. Nou, tot zover dan maar. Het punt is namelijk dat terwijl aan de ene kant discipelen met de Heer waren op de berg en dus zagen op een verheerlijkte Christus, op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, met de woorden uit Hebreeën 2 en uit Hebreeën 12, waren de anderen puur beneden onderaan de berg, en dat spreekt puur over de aardse positie, bezig met het bestrijden van de Amorieten, dat wil zeggen bestrijden van boze geesten. Kon dat? Lukte dat? Nee. Als wij dus in onze dagen geesten gaan najagen en bestrijden, lukt dat? Nee. Hebben we dan geen strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht? Ja, dat wel. Maar wij kunnen hen niet wegjagen, uitdrijven of overwinnen. Wij kunnen gewoon stand houden, blijven staan. Dat wil zeggen, als ze op ons afkomen, zijn ze af te weren. Want we hebben de helm der zaligheid, schild des geloofs, zwaard des geestes, schoenen van de bereidheid van het evangelie enzovoort. Hey, weet u toch, Efeze 6, dat is ook van de zondagsschool, met flanelbord. Hè? Toch? Nou goed, dat wil zeggen, wij kunnen, er staat daar ook, staan en stand houden en blijven staan, zijn de woorden die daar gebruikt worden in Efeze 6. Zoek het maar eens op van de week. Maar dat wil niet zeggen dat je ze ook uit kunt jagen of weg kunt jagen of zou moeten wegjagen. Dat gaat namelijk niet. Net zo min als dat een definitieve overwinning op de Amalekieten behaald werd in de tijd door Israël toen Mozes, Aaron en Hur op de berg waren. Nou, net zo min gaat het in onze dagen. De bedoeling is inderdaad dat wij ons niet bezighouden met het bestrijden van boze geesten, dan wel het najagen van ruach, van wind. Sorry voor de nieuwe vertaling, uit Prediker. Maar de bedoeling is dat wij ons niet bezighouden met het spook achterna zitten, bedoel ik maar. De bedoeling is dat wij, nou, wat moeten wij doen? Nou, zijn daar beneden, is al die ellende, en wat doen wij? Is het moeilijk. Wat wij doen? Nou, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, wat doet gij dan? Juist, zie je, nou is het makkelijker. Colossense 3. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Zoek niet de dingen die op de aarde zijn, hè? Maar zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Christus namelijk, die ons leven is, staat daar.